Ik doe echt mijn best om gezond te eten.
Mm.
Ik volg alles wat je zegt. Ik val geen gram af.
Heel veel, ja. Ja.
En dan moet je natuurlijk gaan beginnen nadenken van, ja, wat is er met de schildklier? Moeten we dan toch niet kijken naar die schildklier? Want als die schildklier dan niet gecorrigeerd wordt, ja, dan mag je wel moeite doen wat je wil, maar dan ga je niet verder afvallen.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag weer met Wenzel. We hebben vorige week, of nou ja, eigenlijk gewoon op dezelfde dag, maar die podcast kwam vorige week online, over jouw verhaal verteld. Ja, weer in Antwerpen. Deze keer gaan we specifiek inzoomen op de schildklier. Zou je voor degene die nog niet de aflevering van vorige week heeft geluisterd, je nog even kort willen voorstellen?
Oké, fijn hoor. Ik ben Wenzel Top. Ik ben een klinisch bioloog. Dus dat wil zeggen dat ik een specialist ben in laboratoriumgeneeskunde. Vooral actief in België, dus ik ben een Belg, voor degenen die dat nog niet zou weten. En wat ik doe is, wij ontwikkelen specifieke diagnostische testen, maar gewoon op basis van wat er vandaag bestaat. Dus geen esoterische of exotische testen die heel specifiek gericht zijn op zo vroeg mogelijk diagnosticeren van problemen in zo'n vroeg mogelijk stadium.
Ja.
Want de meeste chronische aandoeningen, zoals ook schildklierproblemen, zijn chronische problemen. Dat wil zeggen, ze hebben een sluimerend verloop. Het kan jaren duren voordat je echt pas serieuze klachten begint te vertonen. En meestal wachten we te laat.
Ja.
En dan moet je echt medicatie beginnen gebruiken. Wel, wij proberen van zo vroeg mogelijk toch signalen op te pikken. Zodanig dat je dat dan weet. En dat je er dan iets kan aan doen. Dan kan je leefstijl veranderen. En dat je kan vermijden dat je ziek wordt.
Ja, en dus veel meer op de subpreventie kan gaan zitten.
Dat is wat ik doe.
Ja. Dus, okay. Ja, specifiek de schildklier. Want veel vrouwen hebben hiermee te maken. Maar het is ook heel erg een ondergeschoven kindje waar eigenlijk vrij weinig informatie over is. Het wordt vaak niet gediagnosticeerd terwijl dat het wel speelt. Laten we bij het begin beginnen. Wat doet de schildklier? Wat is de schildklier?
Wel, de schildklier is een orgaantje dat onder je ademsappel zit. Het is niet zo groot, 4-5 centimeter, 2 lobben. En ja, dat maakt schildklierhormonen aan. En de meeste mensen kennen dat onder de vorm van T4 en T3. En van waar komt die naam? Maar eigenlijk is dat een bouwsteen. En, ja, niet te scheikundig doen, daar heeft niet zoveel zin. Natuurlijk. Maar op die bouwsteen zit een aantal jodiumatomen. En dus bij een T4 zitten er 4 op. En als je er eentje afhaalt, dan heb je T3.
Ja.
En wat is het verschil tussen die T4 en die T4? Dat T3, dat is dat T4 een soort van prohormoon is van T3. Dus dat maak je eerst aan, maar het is eigenlijk niet zo actief. Het heeft eigenlijk geen activiteit. Je moet dat eerst omzetten naar T3 om dat actief te maken. Dat T3 is superactief.
Ja.
En wat je moet weten is dat T4 wordt 100% aangemaakt in de schildklier. Maar die conversie naar T3, dus dat jodiumatoomje eraf halen, dat gebeurt maar voor 20% in de schildklier.
Ja.
En voor 80% in de rest van je lichaam. Dus T4 komt in je bloedbaan terecht, wordt door alle organen, bijna alle organen in je lichaam opgepikt en gaat daar pas omgezet worden naar T3. En dat is belangrijk, want dat wil dan zeggen dat, aangezien dat alleen dat T3 actief is en niet dat T4 actief is, dat je dus niet alleen een schildklierprobleem aan de basis kan liggen van dat je je niet goed voelt, maar ook je algemene gezondheid een rol kan spelen in die conversie van T4 naar T3, wat niks met de schildklier te maken heeft, en toch ervoor kan zorgen dat jouw schildklier zogezegd niet goed werkt.
Ja, dat je dus wel de klachten ervaart.
Ja, wel de klachten ervaart.
Dus
het gaat dus veel verder dan alleen maar dat orgaantje dat daar zit. Dus heel je lichaam is echt letterlijk betrokken bij de schildklier. Ik ben het dus helemaal met jou eens. Wat jij dan, het zal Nederlands zijn, denk ik, een ondergeschoven kindje.
Ja.
Maar wordt inderdaad heel vaak over het hoofd gezien. En het grote probleem van dan gaat het wel over een trage werkende schildklier. Het grote probleem is dat als je dat niet tijdig detecteert, dat de kans 50% is dat je toch gaat evolueren naar een full-blown hypothyroïdie. En dat wil zeggen echt één met duidelijke klinische klachten waarvoor je dan bijna niet anders kan dan medicatie geven. Dus je moet je echt wel vroegtijdig diagnosticeren. Dan kan je heel veel doen met leefstijlaanpassingen dan. En dan kan je ervoor zorgen dat je dat niet nog dat niet gebeurt. Dus echt wat zo belangrijk. Bovendien, ik kan nog één ding zeggen.
Ja, nee, graag.
Ja, dus de schildklier staat nooit op zichzelf. Dus dat is een deel van het hormonaal systeem. En we hebben meer dan 50 hormonen in ons lichaam zitten. Dus je kan je voorstellen, als je met een hormonaal onevenwicht zit, is het altijd complex. Mm-hmm. Altijd complex. Zeker bij vrouwen. Omdat je nog eens die cyclus, bij de vrouwen nog eens die cyclus schommelingen hebt in de geslachtshormonen. Elke 28 dagen gemiddeld genomen. Danst het allemaal op en neer. Dus zeker bij vrouwen is het altijd heel complex. En je moet altijd, als je over hormonen spreekt, dus ook als je over de schildklierhormonen spreekt, heb ik drie grote blokken die je altijd samen moet evolueren. Altijd. Schildklier, stress, cortisol, geslachtshormoon. Altijd. En je gaat ook zien, straks in de podcast gaan we daar ook. Je gaat ook zien dat dat stressstukje en dat geslachtshormonen altijd ook een invloed hebben op die schildklier. Dus daar moet je wel van rekening houden.
Ja.
Wat ik nog niet gezegd heb, is dat de hoeveelheid schildklierhormoon die je aanmaakt, dat jouw lichaam dat heel strak regelt. En dat gebeurt in hersenen.
Mm-hmm.
Dus de hoeveelheid schildklier die circuleert in je bloed, die gaat ook naar de hersenen. En die gaat aan jouw hersenen, dat is dan de hypofyse, de hypothalamus, een bepaalde structuur in je hersenen. Die hebben receptoren en die detecteren hoeveel schildklierhormonen er circuleert. En als ze vinden dat dat genoeg is, dan gaan ze een bepaalde stof niet meer aanmaken die anders ervoor zorgt dat de schildklier wel de hormoon aanmaakt. En dat is TSH, dat thyroid stimulating hormoon. Mm-hmm. En dat is een heel belangrijke, dat gaan we straks zien in de diagnostiek. Dus hoe werkt het systeem? Het is heel simpel. Heb je te weinig schildklierhormoon in je bloed, dan gaan je hersenen zeggen van, oei, ik ga TSH aanmaken. Ja. Dat TSH komt in de bloedbaan terecht, gaat naar de schildklier, en die gaat ervoor zorgen dat je meer T4 aanmaakt, en dus ook meer T4 in T3 gaat omzetten.
Ja.
Heb je dan weer genoeg in je bloed, dan krijg je het omgekeerde. De hersenen zeggen, oké, het is oké, ik ga geen TSH meer aanmaken, dan ga je naar beneden. En zo houdt het lichaam dus heel goed dat
even. Het is een soort feedback loop.
Ja, voilà, hoeveel dat je eigenlijk dat je nodig hebt. Dus zo werd het eigenlijk. Wanneer loopt het fout?
Ja, want dat is waar we naartoe willen. Ja.
Wanneer loopt het fout? Wel, in twee richtingen. Ofwel maak je te veel schildklierhormoon aan, we noemen dat een hyperthyroïdie. Ofwel maak je te weinig schildklierhormoon aan, dat is dan een hypothyroïdie. Klopt, hyperhypo. Nu, we gaan het in deze aflevering, als het goed is voor jou, omdat je ook heel veel met gezondheid en met voeding en overgewicht bezig bent in jouw praktijk, gaan we het vooral hebben over een trager werkende schildklier.
En dat komt ook veel meer voor.
Ja,
hè,
het komt inderdaad veel meer voor, want een sterker werkende schildklier is vooral een probleem van een kwaadaardig of een goedaardige zwel in de schildklier. Of een auto-immuunaandoening, een ziekte van Graves noemen ze dat, en dat komt niet zo vaak voor. Maar als je dus je schildklier plots voelt in je hals, of je ziet die, en bij sommige mensen zie je die.
Dat die echt groot wordt, hè?
Een goiter. Dat is echt een teken van een hyperactieve schildklier.
Ja.
Dus daar moet je wel rekening mee. Als je daar zou zitten, of je voelt dat, je bent ook heel nerveus, heel opgespannen. Allemaal zaken die kunnen wijzen.
Afvallen,
toch? Geïrriteerd zijn, afvallen.
Ja.
Dus dat
die parkeren we eventjes, maar het bestaat ook. Ja.
Maar we gaan het dus vooral hebben over die trage werkende schildklier. Is juist omgekeerd. Als we kijken wat die schildklierhormonen doen, die schildklierhormonen, ik vergelijk dat altijd met als je een auto hebt. Het is niet de brandstof. Want dat is jouw suiker en vetten, maar het is een deel van de motor.
Ja.
Dus als jouw motor niet werkt zoals het is, wel, dan mag je daar brandstof in kappen, al wat je wilt.
Dat gaat er niet zoveel.
Het is hetzelfde met het lichaam. Dus als jouw motor niet helemaal goed werkt, dan ga je dus automatisch te veel suiker hebben, dus, of snel te veel suiker hebben, snel te veel vetten hebben, en ga je lichaam dat overal beginnen te stockeren op plaatsen waar dat niet hoort. Hè. Je gaat je suiker omzetten naar vetten en je gaat veel meer, je gaat makkelijker verdikken. Dus dat is een heel typisch gevolg van een trager werkende schildklier. Mm-hmm. Minder schildklierhormoon. Je gaat je metabolisme...
Gaat gewoon trager
werken.
Ja.
Je motor werkt minder goed. Waardoor je makkelijker gewicht gaat bijkomen. Maar waardoor je ook veel... Je gaat je moe voelen.
Ja.
Je gaat geen energie hebben. Je gaat ook geconstipeerd raken. Mm. Je gaat broos haar krijgen, droge huid krijgen, broze nagels krijgen. Je gaat concentratieproblemen krijgen. Dus het zijn allemaal gevolgen van een trager werkende schildklier. En je ziet al direct, het heeft zo'n impact op zoveel organen in jouw lichaam, dat het heel aspecifiek is, dat het dus heel moeilijk is om te gaan zeggen, nou, die klacht is heel typisch voor een trager werkende schildklier.
Omdat het allemaal best wel sluimerend is, toch?
Ja, het is ook allemaal sluimerend. Maar je hebt in feite heb je twee vormen van hypothyroïdie. Je hebt wat we noemen de klinische hypothyroïdie.
Ja.
Dat wil zeggen, je hebt heel duidelijke klachten.
Ja. Ja.
En dat zijn de meeste die in de klassieke geneeskunde ook opgepikt worden. Natuurlijk, je doet een bloedtest en je ziet heel duidelijk dat je hele lage schildklierhormonen hebt in je bloed en een hele hoge TSH.
Ja.
Want ja, wat doet je lichaam natuurlijk? Die zegt, ja, je maakt geen schildklierhormonen meer aan. Dus de hersenen zeggen constant van, oei, ik moet die schildklier stimuleren. Ja. Dus ik maak TSH en ik stimuleer TSH. Dus een heel typisch beeld. Hè. We zijn al een beetje aan het vooroplopen over de diagnose. Maar bij een hypothyreoïdie, laag schildklierhormoon, hoge TSH. In de meerderheid van de gevallen.
Ja.
Er zijn uitzonderingen, het hangt ervan af van waar het zit. Maar goed, in de meerderheid van de gevallen is het laag schildklierhormoon, hoog TSH. En dus, die worden natuurlijk wel opgepikt.
Ja,
dat zijn dan mensen met torenhoge TSH's en heel lage TSH's. En die gaan natuurlijk al, die krijgen schildkliersubstitutie en opgelost.
Mm-hmm.
Maar de meerderheid van de mensen heeft wat we noemen een subklinische hypothyreoïdie. Ja. En dan is het veel vager. En dan zie je zelfs dat de hoeveelheid schildklierhormoon die ze hebben, eigenlijk nog binnen de normale waarde vallen van een labotest, maar wel aan de lage kant gaan zijn. En dat de TSH-waarde wel aan de hoge kant gaat zijn, soms ook nog binnen de normale waarde, of net buiten, dichtjes buiten de normale waarde. En dat zijn de gevallen waar de klachten dus veel minder duidelijk zijn, en die ook heel vaak over het hoofd gezien
worden.
En die moet je wel echt detecteren. En waarom is dat? Omdat, ik heb het al in het begin van de aflevering gezegd, als je er niets aan doet, want ik kan heel veel mijn leefstijl corrigeren op dat moment, dan heb je 50% kans dat je echt naar die full-blown klinische hypothyreoïdie gaat. En dat je dus niet anders kan dan geneesmiddelen.
Precies, en dan is er geen weg meer terug.
En dan is er geen weg meer terug. Nee. En als je weet dat je een ontregelde schildklier hebt, die je alleen maar met medicatie kan corrigeren, en ik weet, onthoud wat ik jou gezegd heb, de relatie met cortisol, stressrespons, de relatie met jouw geslachtshormoon, gaat altijd helemaal in de knoop liggen.
Ja.
Dus dat moet je echt wel vermijden. Dus als je dat wilt, dat jouw hormonaal balans goed is, dus ook jouw geslachtshormoon, jouw stressresponssysteem, zorg er dan voor dat je goed werkende schildklier hebt. Dus probeer dat alsjeblieft te vermijden. Dus het is echt, iedereen, kijk goed naar dus of je schildklier eigenlijk wel goed werkt, werkt of niet.
Maar dat is dan meteen ook wel een bottleneck, want je loopt dus met die klachten rond, je bent vermoeid, je komt aan. Eigenlijk zijn het heel veel vrouwen die wij ook bijvoorbeeld in de praktijk zien. Daar wordt dan een bloedonderzoek gedaan. Die hebben niet dat profiel dat je ontzettend hoog zit in je TSH, laag in je T4. Dus dan wordt er al snel door de huisarts gezegd van, joh, nou ja, er is niks aan de hand, gaan we weer naar huis. Maar daar zit juist dat enorme stuk preventie, of in ieder geval die enorme mogelijkheid om daar nog wat mee te doen.
Je hebt heel makkelijk nodig. Dat is, ik zeg, dat is een beetje een probleem van de guidelines die de artsen volgen. Zij kijken alleen maar naar die fameuze afkapwaarde voor TSH vanaf wanneer dat ze schildklierhormoonsubstitutie moeten geven, dus medicatie moeten geven. Daaronder kijken ze niet. Zolang dat je daar dus niet onder zit of boven zit, gaan ze ook niet veel doen en gaan ze zeggen van, ja, er is niet veel aan de hand. Dus niks om jou meteen zorgen over te maken.
Nee, maar goed, juist wel dat stukje van jouw aanslag.
Ze moeten zich er wel degelijk wel zorgen over maken. En dus, wat zien we dus, wat is de cut-off? Want ik heb gezegd, bij een hypothyreoïdie heb je dus een verhoogde TSH. En je ziet dus dat de meeste artsen niet gaan reageren op een TSH als die geen 10 is, miljoen per liter of hoger. 10 is enorm.
Als je weet dat
de normaalwaarde zit ergens tussen de 2 en de 4 in grote lijnen.
Ja.
Dus je moet al naar 10 gaan, 10, vooraleer dat men gaat zeggen.
Slecht met je gesteld zijn.
Ja, dan is het echt niet goed met je gesteld. Bij jonge mensen gaat men soms al vanaf 7 reageren, maar dan nog, tussen 4 en 7.
Ja, het is echt,
dus dat wil zeggen dat dus alle waarden, ik hanteer altijd een streefwaarde van 2,5 à 3. Dat wil zeggen dat je eigenlijk tussen die, laten we zeggen, 1,5 en 2,5 en 3 moet zitten. Dan heb je een hele goede TSH. Maar vanaf 2,5 is dat toch wel een indicatie dat je met een trager werkende schildklier zit. Zeker als je dan gaat kijken naar de resultaten van jouw schildklierhormoon. Als die aan de lagere kant liggen. Ook binnen normale waarde, maar aan de lage kant liggen. Als die combinatie voorkomt, dan is dat echt wel een indicatie dat het niet helemaal optimaal gesteld is met jouw schildklier. En dat je er wel best iets kan aan doen. Geen schildklierhormonen moet je dan
nemen. Nee, maar dus wel het leefstijlstuk.
Maar je kan wel natuurlijk iets met leefstijl doen.
Ja.
Of je kan, we zullen direct naar de oorzaken kijken. Je kan dan wel iets aan de oorzaak proberen te doen.
Ja.
Of je kan tenminste op zoek gaan naar de oorzaak.
Ja.
Wat is er fout bij mij? En wat kan ik daar dan eigenlijk aan doen? Dus wat wij gedaan hebben, je weet, ik ben een specialist in laboratoriumgeneeskunde. Dat is mijn job. Wij hebben een soort van, waar wij heel vaak gebruik van maken, is de verhouding tussen TSH en brein T4. En er zijn heel weinig labels die dat doen. Maar dat is natuurlijk wel interessant, omdat TSH, dat gaat naar omhoog. En bij T4, dat kan naar beneden.
Als je zegt, TSH is dus binnen de richtlijnen boven de 10, dan wordt er actie ondernomen.
Ja, dan ben je al te ver. Ja, wij zeggen boven de 2,5, 3, dan begin je al...
En voor de T4?
Voor de T4, dat hangt er vanaf welke eenheden, maar als je een picomol per liter, wat vaak gebruikt wordt als eenheid, dan moet je rekening houden dat je aan een ondergrens zit van ongeveer 11, 12, te zeggen. En dat je daar, als je daar waarde hebt van 12, 13, 14, 15, dat het toch wel een lage waarde is.
Ja.
Dus daar zie ik ook liever waardes van 17, 18, 19, 20, dat is ook wel wat hoger. Maar dus door de verhouding te nemen van TSH en vrij T4, aangezien dat vrij T4 naar beneden gaat en TSH naar boven gaat bij een subklinische hypothyreoïdie, want het is die we willen zien, dan ga je natuurlijk een tegensteld effect hebben.
Ja.
Waardoor die verhouding veel sneller gaat afwijken dan als je alleen naar de individuele resultaten kijkt. En dat is interessant. Dus ik zeg, iedereen die een bloedname laat doen, en je zal zien dat huisartsen heel snel een TSH en een vrij T4 bepaling gaan doen bij jou. Heel snel. Waarom? Ja. Omdat je heel vaak vage klachten hebt en omdat een schildklier altijd de oorzaak kan zijn van die vage klachten. En geen één huisarts kan zich permitteren om dat over het hoofd te zien.
Het is ook echt een bloedonderzoek dat ik altijd voor elkaar krijg. Ja, er zijn er een hoop waar ik echt gedoe, maar dit lukt.
Dit lukt altijd. Ja. Dus laten we toch eens naar de schildklier kijken. Dus de klachten wijzen erop.
Mm-hmm.
Het zou kunnen en we willen iets over het hoofd zien. Alleen, waar loopt het fout, is de manier waarop we opnieuw naar die resultaten
kijken. Ja, de conclusie die we eruit trekken.
Als je op een klassieke manier daarnaar kijkt, dan ga je heel snel zeggen, er is niks aan de hand. Dat mag je niet doen. Dus je moet dan zelf, als je huisarts zegt, er is niks aan de hand, doe dan echt de moeite om zelf even naar jouw resultaten te kijken.
Ja.
Doe even die TSH-vrij T4-ratio. Ja. Bereken die even zelf. Die gaat heel vaak, ga je niet terugvinden op je rapport, maar je moet maar gewoon die twee resultaten delen met elkaar. Zorg wel dat ze in de juiste eenheden staan.
Ja.
En kijk dan na, dat je toch ergens de vraag, als je TSH in milliliters per liter is en jouw vrij T4 in picomol per liter en je doet de ratio tussen de twee, dan moet je dan maar 100 vermenigvuldigen. En dan zou je eigenlijk onder de 16 moeten zitten.
Okay.
Ideaal.
Dus onder de,
tussen 16 en 18 kan er iets aan de hand zijn, maar over de 18 is het niet oké.
Okay.
Dus, en dat is heel vroeg, want sinds dat ik dan een keer gelanceerd heb op social media, hebben heel veel mensen naar hun resultaten gaan kijken, want iedereen heeft wel ergens een bloeduitslag liggen.
Ja.
Ik heb een zee van berichten gekregen.
Ja, dat zal.
Van, oei, ik heb 22, oei, ik heb 21. Ja. Dus niemand heeft dat ooit tegen mij gezegd, maar ik zit inderdaad met die klachten.
Ja.
Dus veel mensen in één keer, oei, nu weet ik wat dat aan de hand is. Dus het is echt wel de moeite om dat te doen. En dan zeker de moeite, want daar komt het dan op neer om er iets meer te doen.
Precies, maar dan weet je tenminste ook wat er aan de hand is.
Ja, dan weet je dat dat.
Ja, want dat is natuurlijk ook dat stukje, die frustratie, juist met dit soort vage klachten, met dit soort sluimerende vage klachten, dat je ook wil weten wat er aan de hand is, want dan kan je gericht actie ondernemen.
Ja. Nee, want je gaat, en ik denk dat je dat kan beamen, in jouw praktijk, je gaat toch wel wat mensen hebben, mannen, vooral de vrouwen, want misschien ook nog eens zeggen dat een hypothyroïdie, hoe raar het ook is, komt echt wel 4 keer zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. Dus daar is zeker een relatie met genetica en er is zeker ook een relatie met geslachtshormonen.
Ja, ik wilde net, en ook met cortisol misschien?
Ja, het is bij mannen en vrouwen natuurlijk min of meer gelijk, dus daar is niet zoveel verschil in. Okay. Dus dat kan je niet echt meer verklaren, maar geslachtshormonen uiteraard wel.
Ja.
Dus het zal wel iets oestradiol, progesteron gerelateerd zijn en mogelijk ook een genetische factor zijn. Maar het is wel opvallend, dat is gewoon een feit, dus dat een hypothyroïdie, een draagwerk, de schildklier 4 keer zo vaker
worden
bij vrouwen dan bij mannen. En je zal dus toch wel wat vrouwen in je praktijk hebben, mogelijk ook mannen, die tegen jou zeggen, ik doe echt mijn best om gezond te eten. Ik volg alles wat jij zegt, ik val geen gram af.
Heel veel,
En dan moet je natuurlijk gaan beginnen nadenken van, wat is er met die schildklier? Hè? Moeten we dan toch niet kijken naar die schildklier? Want als die schildklier dan niet gecorrigeerd wordt, dan mag je wel moeite doen wat je wil, maar dan ga je niet veel afvallen.
Dus, nee.
Dus dat brengt ons een beetje bij de oorzaken
van
zo'n hypothyroïdie. Wij doen aan leefstijlgeneeskunde, dus dat wil zeggen dat we niet zomaar mensen in een hokje duwen, een diagnose geven en gaan behandelen. Nee, wij gaan de moeite doen om op zoek te gaan naar de oorzaak.
Ja.
Ja, dus we weten nu bij jou, je hebt de test gedaan, dat er mogelijk, je hebt klachten, test gedaan, en we weten dat er een risico is op dat de resultaten wijzen op een vertraagde schildklier. Nou, wat? Hoe gaan we dat behandelen? Dan sla je een belangrijke stap over. Eerst kijken van, wat is de oorzaak?
Ja.
Want wij gaan proberen van toch zoveel mogelijk oorzakelijk te behandelen. Als het niet anders kan, dan gaan we schildklierhormonen geven, maar we gaan eerst kijken naar de oorzaak. En in grote lijnen, nog eens, je kan er helemaal in detail in gaan, je zal nog 25 andere oorzaken vinden, maar in grote lijnen zijn er 4.
Mm-hmm.
Maar voor die vier bekijken, nog eens opnieuw, ik heb het al een paar keer gezegd, leeftijd en geslacht spelen altijd een rol.
Ja.
Dus vooral vrouwen, ik heb het al gezegd, mm-hmm. en bij ouder worden. Mm-hmm.
Dus wat is een beetje de grens? Zeg maar,
ja, wel menopauze.
Ja,
als je weet, gemiddeld komt de vrouw rond de 50 jaar in de menopauze, maar je weet dat de aanloop naar de menopauze, dus de perimenopauze, dus de overgangsfase, ik weet niet of ze dat zo in Nederland ook zo noemen, de overgangsfase naar de menopauze, ja, die begint al vanaf 40, 45 jaar, en soms vroeger. Hè. Mm-hmm. Maar vanaf dan in principe, dus laten we zeggen tussen de 40 en de 50 jaar, hè, zie je dus dat de schildklier sowieso fysiologisch bij de vrouw wel wat trager begint te werken. Dus,
ja.
En het is ook uitgerekend die fase, maar dat heeft dan vooral te maken met de geslachtshormonen, omdat vrouwen minder oestrogeen beginnen te produceren, mm-hmm. dat ze ook makkelijker gewicht bijkomen.
Ja.
En dat ze ook hun gewicht, hun vet, wat ze normaal gezien makkelijker tijdens de dijen en mm-hmm. de pillen vastzetten, gaan ze dan ook meer hoogte gebruik beginnen vastzetten. En dat is een heel frustrerende periode voor die vrouwen. Niet alleen dat ze al zoveel klachten mm-hmm. kunnen hebben. Hè. 8 op de 10 vrouwen hebben echt wel die menopausale klachten waar ze door moeten in die fase. Maar dan komt dat gewicht er nog eens bij. Dat is heel frustrerend. Dat zijn echt vrouwen die heel snel wel wat gewicht kunnen bijkomen.
Mm-hmm.
En dan komt daar nog die schildklier bovenop. En dus die er toch ook wel voor zorgt dat het allemaal wat moeilijker wordt.
Ja.
En dus vrouwen moeten zich daar bewust van zijn. Dat zo is. En kan je daar niks aan doen? Jawel, maar je moet gewoon iets doorgedrevener zijn. Je gaat, als je dan zegt van, ja, ik ga op mijn voeding letten, ja, oké, maar dan ga je echt wel doorgedrevener op je voeding trekken. Dat is niet eerlijk ten opzichte van mannen, dat is gewoon zo.
Ja.
Dus daar kan niet veel aan veranderen. Dus dat is iets, ja, die fase moet je wel door.
Mm. Nou, en ik denk ook meer lange termijn visie. Want kijk, we willen natuurlijk allemaal snel een quick fix en dat gewicht er binnen 1 of 2 weken af is. Maar zeker als je te maken hebt met een hormonale disbalans, dan duurt dat gewoon langer.
Ja, dat duurt inderdaad langer. Maar het is wel belangrijk, als je er iets aan doet, je doet het echt op de goede manier. En daar kan dan professionele hulp echt wel nodig zijn. Zoals de begeleiding die jullie bieden, dan zie je ook wel dat ze een keer door die fase doorgraken.
Ja, absoluut.
Dat het lichaam zich dan wel
zettelt.
En dat je dan vertrokken bent voor een gezonde oude dag. Hè? Dus dat hoeft helemaal niet. Het is als het daar misloopt en je pakt daar 10, 15, 20 kilogram en je doet daar niks aan. Mm. Dat slupje.
Ja, dan wordt het alleen maar lastiger.
Ja, dus het is echt wel. Dus dat is een gegeven, een fysiologisch gegeven, waar je gewoon rekening moet mee houden. Mm. En waar je op zichzelf als vrouw niet zoveel kan aandoen.
Nee.
Dat is een fase waar je door moet. Maar je kan wel ervoor zorgen dat je die fase op een zo gezond mogelijke manier doorkomt. Ja, dus dat is iets. Nu, de echte oorzaken die daarnaast kunnen optreden. De meest voorkomende is wat we noemen een Hashimoto.
Mm-hmm.
Dat heb je waarschijnlijk al van gehoord. Hè? Dus een Hashimoto is een auto-immuun aandoening. Dus dat wil zeggen dat jij plots opnieuw antistoffen begint aan te maken tegen lichaams-eigen weefsel. Dus dat is wat je normaal gezien niet hoort te doen. Dus je gaat alleen maar antistoffen aanmaken tegen vreemden.
Ja, dus nu vecht je een beetje tegen je eigen lijf.
Nu ga je tegen God beginnen aanmaken.
Ja.
En we zien dat opnieuw meer bij vrouwen dan bij mannen. Dat is opnieuw een gegeven waar we daar niet echt een verklaring voor. Nu, wat dat schrikwekkend is dat 10 jaar geleden zagen we 1-2% Hashimoto's.
Ja.
Nu 7-8%.
Oh, wauw.
Dus die zijn de laatste 10 jaar geëxplodeerd.
Wow.
Meten we het misschien meer? Of makkelijker? Is er meer bewustwording om er naar te kijken? Mogelijks. Hè?
Maar zou je niet zo groot verschil
vinden? Maar er is echt wel iets aan de hand.
Ja.
Maar niet alleen met Hashimoto, maar met auto-immuun. In zijn geheel.
Ja.
Het gaat over rheumatoïde artritis, het gaat over Crohn, ziekte van Crohn. En er zijn een heleboel auto-immuunaandoeningen die we toch wel veel meer zien dan pakweg 10, 15 jaar geleden. En wat is de oorzaak daarvan? Wel ja, goed, ik denk dat we dat niet te ver moeten zoeken. Dus dat is echt wel veroorzaakt door een ongezonde leefstijl en ook een ongezonde leefomgeving.
Dus
denk aan de luchtvervuiling, denk aan pesticiden. Dat zijn allemaal zaken. Ons lichaam wordt dagelijks gebombardeerd met vreemde stoffen. Waar we vroeger niet mee in contact kwamen, omdat ze niet bestonden, vandaag wel. Waar we dus allemaal antistoffen tegen produceren. Dus de kans dat je een antistof gaat hebben, dat plots toch ook. Want het lichaam maakt nooit één bepaald antistof tegen één bepaalde stof aan. Maakt altijd een hele hoop antistoffen aan en dan kiest eruit welke het beste past op dat specifiek ding. Dus er is altijd een hele hoop collateral antistofjes die erbij zitten. Dus als er daar toevallig een bij zit die reageert met jouw lichaam, heb je het zitten. Hè? Dus, dan,
dus die kans wordt steeds groter.
Die kans wordt altijd steeds groter. En dat zien we dus nu ook wel bij die Hashimoto's. Mm. Nu, een Hashimoto, als je dat hebt, dus dan noemen we dat een auto-immune thyroiditis. Ja, dus dat is een echte hypothyroïdie, dat is gevolg van antistoffen. Ja. Dat kan je niet meer omdraaien. Mm. En dus een keer dat je lichaam begint antistoffen te vormen, dan is dat zo. Dus je kan niet meer tegen jouw immuunsysteem zeggen, je moet daarmee stoppen. Dat gaat niet. Dus, zo werkt het immuunsysteem niet. Het immuunsysteem heeft een geheugen. En een keer dat dat geheugen geprogrammeerd is om, ik moet daar antistoffen tegen vormen, is dat zo.
Ja.
Maar wat kan je wel doen, is ervoor zorgen dat dat immuunsysteem
onder controle blijft.
Als je een immuunsysteem hebt dat je niet activeert om de haverklap, mm-hmm. dan gaat dat misschien wel antistoffen maken, maar op zodanig niveau dat je daar niet te veel last van hebt. Dus je ziet dan ook dat de helft van de Hashimoto's zijn wat we noemen subklinische Hashimoto's. Mm. Dus die behoren tot die groep met een hele lichte afwijking in de schildkliertesten en ook met eerder vage klachten. Ze zijn er wel, de schildklier werkt niet optimaal, je kan wat makkelijker gewicht bijkomen, je kan wel last hebben van al die andere klachten die we gezegd hebben, maar het valt allemaal nog wel mee.
Ja.
Zeker als je weet wat dat de oorzaak ervan is.
Ja. Je doet wel een aanvullende bloedtest, hè?
Als je een Hashimoto wilt, dan moet je naar de antistoffen kijken. Ja. Dus je gaat eigenlijk naast de TSH en de vrij T4, mogelijk ook de
Dus eigenlijk als je die afwijking gedetecteerd hebt, dan wil je ook nog wel een follow-up doen met zo'n bloedtest om te kijken.
Waar eigenlijk is het eerste wat je moet doen als je vaststelt dat je een hypothyroïdie hebt, is een Hashimoto uitsluiten. Dus dan ga je eigenlijk gaan kijken naar antistoffen. Dat zijn er twee. Dus dat zijn echt antistoffen die gericht zijn tegen de bouwstenen en tegen de enzymen die je nodig hebt om schildklierhormonen aan te maken. Dus als je die antistoffen hebt, dat zijn anti-thyroglobuline antistoffen en anti-thyroïdperoxidase antistoffen.
Ja.
Dus dat zijn de twee antistoffen die kunnen voorkomen.
Ik heb het idee dat er vaak één wordt gedaan en de ander niet.
Wel, er is een in België al sinds is er een regel dat je de twee, als je de twee samen aanvraagt, dat er maar één van de twee terugbetaald wordt op de ziekteverzekering. Dus vandaar zit er een beetje een rem op zit. Maar meestal is het de anti-TPO, de thyroperoxidase, die men gaat testen.
Verwacht je daar snelle afwijkingen?
Ja, je verwacht er snelle afwijkingen. Omdat thyroglobuline, antithyroglobuline, hangt ook een beetje af van hoeveel thyroglobuline dat je hebt in je bloed. Dus we gaan er niet te veel details zoals wat te ver voeren. Maar meestal is het de anti-TPO.
Ja, okay.
Maar goed, ik ben toch een voorstander van ze alle twee te
doen. Ja.
Je moet toch zeker weten. Ik vind het heel belangrijk dat je weet of je een Hashimoto hebt of niet.
Ja.
Je hebt een trager werkende schildklier, dat is één zaak. Maar het is heel fijn om te weten dat het geen Hashimoto is. Mm. Want als het een Hashimoto is, dan weet je dat je in een auto-immuunsituatie zit.
Ja.
En dat je daar eigenlijk voor de rest van je dagen
rekening mee gaat moeten. Als je natuurlijk eenmaal een auto-immuunaandoening hebt, is de kans op een volgende auto-immuunaandoening ook weer groter.
Absoluut. Ja. Je moet ook weten, zeg ik, de helft van de Hashimoto's, op het moment dat we ze detecteren, zijn subklinisch. Maar tussen de 30 en de 50% van de Hashimoto's gaat sowieso door naar een echte klinische hypothyroïdie als je niks aan je leeftijd
doet. Dus die kans is nog groter.
Heel belangrijk dat je er echt wel iets aan doet. Hè. Nu, stel dat het geen Hashimoto is.
Mm-hmm.
Dus, oef, het is geen Hashimoto.
Ja.
Wat is dan wel?
Ja.
Wat is dan wel de oorzaak? Wel, de tweede meest voorkomende oorzaak is jodiumtekort.
Mm.
We hebben heel vaak over het hoofd gezien. Dus iedereen, jodium, dat zit overal. Daar kun je toch geen tekort van hebben? Wel, nee, normaal gezien niet. Dus normaal gezien zit er echt wel jodium genoeg in onze voeding. We hebben niet zoveel nodig, we hebben 150 microgram per dag jodium nodig. Als je zwanger bent iets meer, dan is het ongeveer 250 microgram per dag. Maar het probleem zit bij de vegetariërs en bij de veganisten. En waarom? Want waar zit jodium in? Jodium zit vooral in vis, in schaaldieren, zuivel, eieren en in zout.
Ja.
En laat dat nu juist allemaal de voedingsmiddelen zijn die niet zo begeerd zijn door de vegetariërs, door de vegans en de veganisten. En dus daar zien we dan toch wel dat er tekorten kunnen zijn.
Ik zit me nou ook af te vragen, want we hadden natuurlijk net van, eerst was het 1-2%, nu is het 7-8%. Je ziet natuurlijk dat steeds meer mensen vegetarisch en veganistisch eten. Ik denk dat het dan best wel logisch is dat je daar ook wel...
Een Hashimoto en nog eens een jodiumtekort...
Ja.
Dat is twee keer prijs.
Ja.
Dus die combinatie komt zeker voor. Ja, dus, en ik ben, het is inderdaad een mogelijke verklaring waarom dat we er meer zien dan dat.
Ja.
Maar dus, 10, 15 jaar geleden hadden we lang zoveel vegetariërs. Mm. We hebben er nu veel meer. Dus echt wel veel vegetariërs.
Ja.
Terecht. Ja, of dat nu om ideologische redenen of gezondheidsredenen is, maakt niet uit. Maar er is echt wel iets voor te zeggen om vegetariër te zijn. En je ziet dus effectief dat je daar moet rekening mee houden met jodiumtekort. Er is een interessante studie in Noorwegen die echt gaan kijken eens bij vegetariërs van hoe zit het nu met jodiumtekort. Ja, ja, dus meer dan de helft was positief aan dus jodiumtekort. En dus hoe kunnen we dat detecteren? Met een urinetest. Ja. Dus een gewoon routine urineke dat je binnenbrengt bij de huisarts. En dan wordt er jodium in dat urineke gemeten. En je zou eigenlijk meer dan 100 microgram per liter jodium moeten uitplassen in jouw urine. Dat wijst op voldoende jodium in jouw bloed. En dus meer dan de helft van die mensen die vegetarisch komen er niet aan. Hebben waarden 70, 60 microgram per liter, is echt wel lager. Nu, je moet echt al heel weinig hebben in jouw urine om echt duidelijk hypothyroïdie te gaan krijgen. Dus dat zien we niet. Maar een subklinische hypothyroïdie, dat wel.
Ja.
Dat zien we wel. En ja, goed, het is toch echt wel de moeite waard om, als je een hypothyroïdie hebt, laat eventjes een jodium nakijken.
Ja, zou je het dus wel eerst vaststellen en niet denken van, joh, dat kan geen kwaad, ik voeg de jodium extra toe.
Ja, nee, je kan het eigenlijk, ik ging het eigenlijk juist zeggen van, je kan de urine overslaan. En je kan zeggen van, weet je wat, ik ga gewoon wat jodium bijnemen.
Want dat doe ik in de praktijk wel vaak.
Maar je moet opletten met te veel jodium.
Ja, ja.
Dus als ik jodium bijgeef, is het doorgaans maximum 50 microgram. Niet meer. Bij een zwangere kan ik iets meer geven, 100 microgram, maar meestal niet meer dan 50. Ook al heb je 150 microgram per dag jodium nodig.
Ja, maar je krijgt altijd natuurlijk nog wel
maar je krijgt altijd binnen. Dus en meestal zien we met 50 genoeg. Want het risico bestaat als je te veel gaat geven en je hebt snel te veel, dan krijg je het omgekeerd effect.
Ja.
Dan kan je heel snel een hyperactieve schildklier krijgen. Dus
dan moet je
echt wel mee opletten. Dus het is in principe niet nodig van jodium bij te geven, maar ben je vegetariër of veganist, voel je je wat moe, kom je wat makkelijker in gebied bij, dan zou het wel eens kunnen gaan om jodiumtekort. En dan raad ik toch wel aan 100 microgram jodium bij te geven.
Ah, dus dan ga je wel...
50
microgram. Ja, oké, okay, wel 50. Ja,
50 microgram. Niet meer. Dus ik ben wel wat voorzichtig met hoeveelheid.
Ja, maar dat is denk ik sowieso belangrijk met suppletie, dat veel mensen eigenlijk niet precies weten wat ze doen, dan maar wat gaan slikken. Denken, nou, het zal wel goed zijn. Maar je kan echt ook een hoop kwaad doen als je niet de goede supplementen voor jou slikt en in te veel of te weinig qua hoeveelheid.
Ja, die supplementen zijn niet altijd even onschuldig.
Nee, precies. Je moet echt wel weten wat je aan het doen bent.
Ja, je moet inderdaad gaan weten. En een beetje advies daar rond kan soms wel helpen. Een keer dat je dat hebt, ben je wel vertrokken. Denk ik.
Ja.
Maar ik hoed me er ook voor. Weet je, soms krijg ik dikwijls die vraag van, dus een beetje een side note. Mm. Dus, van, wat denk je over supplementen?
Ja.
En dan zeg ik van, ja, goed, wat moet ik daar nu over zeggen over supplementen? Ik zeg, kijk, ik ben eigenlijk een voorstander van supplementen. Mm. Maar niet om de reden dat mensen denken dat ik daar een voorstander van ben. Dus ik ben geen voorstander van supplementen, omdat ik denk dat supplementen je probleem gaan oplossen. Dus dat wat niet gaat gebeuren. Mm. En zeker, supplementen kunnen wel helpen om bepaalde nutritionele tekorten te corrigeren.
Ja.
Omdat je bijvoorbeeld vegetariër bent en niet genoeg uit de voeding haalt. Dus daarvoor kan het nuttig zijn. Maar er worden heel veel supplementen voorgeschreven aan mensen of aangeraden aan mensen om een bepaald probleem op te lossen. Mm. Neem dit, neem dat. Soms hele tafels vol. En de mensen die veel met ortomoleculaire geneeskunde bezig zijn en micronutritionisten, die hebben wel eens de neiging om heel veel supplementen te geven aan de mensen. En ja, goed, daar ben ik dan toch niet zo'n voorstander van. In die zin van dat die supplementen je probleem niet gaan oplossen. Het is de leefstijlverandering die je probleem gaat oplossen.
Het is nooit het doel op zich. Nee. Het kan helpen.
Ja.
Het kan bijdragen aan een uiteindelijk doel. Maar je wilt ook dat je zoveel mogelijk uit voeding binnenkrijgt. En dat je het zo goed mogelijk kan opnemen. Ja. Want dat is ook waar veel mensen de mist in gaan.
Ja,
je kan heel leuk supplementen slikken. Maar als jouw darmgezondheid niet goed is, dan gebeurt er niet zoveel.
Ja, nee. Dus je hebt dus in principe niet zoveel supplementen nodig. Ja? Dus
nee.
Je moet dan vooral kijken of je de manier waarop je eet en een bepaalde nutritionele tekort hebt. En dan kan het zijn dat je dat kan aanvullen met misschien hier en daar een gericht supplement, maar meer is inderdaad niet nodig. En dat is vooral die leefstijlaanpassing die belangrijk is. Nu, waarom vind ik het wel goed dat mensen supplementen nemen? Omdat mensen die supplementen nemen, die zijn bewust met hun gezondheid bezig.
En zeker als ze weten wat ze slikken en waarom ze het slikken.
En daar waar... Ik krijg vaak van de overheid echt boze brieven van we zijn tegen supplementen en dan aan banden gelegd worden en de wetgeving moet versterkt worden. Dan zeg ik van, laat die mensen toch supplementen nemen. Die zijn tenminste actief bezig met hun gezondheid.
Ja.
Dat motiveert hen om daar iets aan te doen. Dat motiveert hem om over na te denken. Zolang dat je niet denkt dat die supplementen je probleem gaat oplossen. En dat niets aan je
daar wil je een onderscheid tussen maken.
Is het oké.
Okay. Ja.
Dit is een
side. Ja. Over de supplementen.
Over de supplementen.
Ja.
Dus, we hadden al gezegd van, je hebt dus voor de trager werkende schildklier, denk aan je leeftijd en je aanslag. Dus dat is de context waarin je over moet nadenken. Sluit een Hashimoto uit.
Ja.
Sluit de jodium tekort uit. En dan zijn er nog twee oorzaken. En dan komen we bij de stress en bij de geslachtshormonen. En dus chronische stress. Echt niet goed voor de schildklier.
Nee.
Want wat gebeurt er bij chronische stress? Chronische stress gaat ervoor zorgen dat de manier waarop je T4 omgezet wordt naar T3, dat dat niet meer loopt zoals dat moet lopen. En normaal moet je dat jodium op een bepaalde plaats eraf halen.
Ja.
Wat gebeurt onder stress, is dat je bepaalde enzymen gaat activeren die jodium op een andere plaats gaan afhalen. Mm. En dan krijg je niet het actieve T3, maar dan krijg je wat we noemen reverse T3.
Ja.
En dat is niet actief. Of nauwelijks actief.
Dus dat vervult helemaal niet dezelfde functie?
Nee, het vervult helemaal niet dezelfde functie. En aangezien dat niet alleen in de schildklier gebeurt, maar dus ook in de rest van het lichaam, zie je dus dat chronische stress op gans je lichaam ervoor kan zorgen dat je gewoon veel minder actief T3 hebt.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk een signaal voor je lichaam om te zeggen van, oei, mijn schildklier werkt niet meer zoals het hoort.
Ja.
En wat gebeurt er? Uw TSH gaat naar omhoog. Uw T4 is dikwijls goed, want er wordt genoeg T4 aangemaakt, maar het is de T4 naar de T3 die niet marcheert. Dus op dat moment is het goed van zeker ook een T3-waarde te meten.
Ik wil het zeggen, want dat wil je dan ook detecteren.
Ja, dat ga je dan zien. In dat specifieke geval ga je zien dat je TSH hoog is. Je gaat zien dat jouw T4 vrij normaal is. Maar je gaat zien dat jouw T3 aan de lage kant is.
Ja.
En als je dan ook een reverse T3 meet, want dat kan je ook meten, dan ga je zien dat dat verhoogd is.
Ja.
Dus dat is. En dat is een heel typisch fenomeen, chronische stress. En je kan je dus voorstellen, als je Hashimoto, als je een vrouw bent, je gaat richting die middelbare leeftijd, je hebt eventueel een Hashimoto of je hebt een jodiumtekort, en je hebt daarnaast nog eens chronische stress,
dan heb je de ellende.
Zet je er maar aan. Hè? Dus dat wil dan zeggen, als je zo mensen gaat zeggen, maar je moet wat aan je voeding doen, en ja, dat is niet genoeg, hè?
Nee.
Dus er is wat anders ook aan de hand.
Ja, en je wilt pinpointen waar het nou gebeurt. Ja. Want zeker met chronische stress, ik besteed daar in de praktijk heel veel aandacht aan. Maar het zijn ook vaak vrouwen die ook denken van, joh, maar dit is normaal. Dit is gewoon de ballen die ik hoog te houden heb. En dit is wat er van me wordt gevraagd en wat ik van mezelf vraag. Dus die hebben zoiets van, joh, die stress valt allemaal wel mee. En dan hoor ik ze en denk ik, nou, volgens mij niet.
Ja.
Dus als jij dan ook daadwerkelijk aan de hand van bloedonderzoeken kan laten zien van, joh, dit is wat er gebeurt, dit is wat er aan de hand is. Dat creëert ook wat meer begrip of wat meer duidelijkheid waar je nou aan wil werken.
Ja, nee, absoluut. Dus het is echt een fenomeen. En stress, we moeten dus de ziekte van de tijd.
Mm-hmm.
Heel vaak ligt die chronische stress dus aan de basis. En als dat niet opgelost wordt, dan mag je doen wat je wilt. Je gaat natuurlijk al redelijk opgelost.
Nee.
Dus het is een hoeksteen van jouw therapie. Dus stress aanpakken. En dan komen we bij de laatste oorzaak. Heel vaak over het hoofd gezien. Mm. Oestradiol.
Ja.
Oestrogeendominantie. Te veel oestradiol. En vrouwen die geen hormonale middelen slikken, hebben daar over het algemeen niet zoveel last van. Maar tijdens de vruchtbare jaren een pil gebruiken. Altijd een veel oestradiol.
Ja, en hoeveel
na de menopauze, en na de menopauze, of tijdens de aanloop van de menopauze, dan maak je veel minder oestradiol aan. Dan zeg je van, oké, geen probleem. Maar de hormonale substitutie die men dan geeft aan veel vrouwen, veel oestradiol.
Hmm.
Eigenlijk zou je niks moeten geven, alleen progesteron moeten geven. Dus en er zijn dus heel veel vrouwen die, zonder dat ze het eigenlijk weten, toch een beetje oestrogeendominant zijn.
Ja.
Nu, wat doet de veroestradiol? Die gaat aan jouw lever ook het transporteiwit van schildklierhormonen in jouw bloedbaan doen stijgen. Waardoor de hoeveelheid vrije hormonen lager wordt. Want er is veel meer transport, er is veel meer gebonden aan dat transport.
Ja.
En het is alleen het vrije dat actief is. Dus hoe minder actief dat je hebt, hoe minder je schildklier werkt. Dus een indirect effect van te veel oestradiol of van oestrogeendominantie is dat je minder vrij schildklierhormoon hebt en dat je dus ook een trager werkende schildklier hebt.
Ja.
Dus ook dat moet je meepakken. En soms, je hebt er waarschijnlijk al gehoord, zeggen, ik neem de pil en ik verdik daarvan.
Mm-hmm.
Wel, je verdikt niet van de pil op zichzelf.
Ja.
Dus de pil op zichzelf zorgt er niet voor dat je verdikt. Maar er is een indirect effect. De pil kan er wel voor zorgen dat je schildklier trager werd.
Ah, dus zou je dan
en
eigenlijk
dat jouw schildklier ervoor zorgt dat je makkelijker
bent. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, juist de vrouwen die merken dat ze aankomen van de pil, dat die ook een trager werkende schildklier hebben. Ja. In ieder geval een bepaalde gevoeligheid.
Ja, absoluut. Ja. Zeker de vrouwen die met chronische stress zitten, Hashimoto's, jodiumtekort, zijn heel gevoelig voor zo'n oestrogeendominantie. Dus je moet echt wel meenemen. Dus altijd vragen, van neem je een pil, neem je een hormonale substitutietherapie. En dan kijken van, heel wat pillen bevatten nog altijd 30 microgram ethylestradiol.
Mm-hmm.
Dus vrij hoog gedoseerd. Er bestaan ook pillen met 20 microgram ethylestradiol. Ja. Of je kan ook tegen een vrouw zeggen, waarom neem je geen hormoonspiralen?
Mm-hmm.
Dus dat bevat geen estradiol.
Ja.
Dat bevat alleen maar progesterone. Een Mirena-spiraal heeft alleen progesterone. Of een koperspiraal. Geen hormonen.
Ja.
Dus er zijn alternatieven.
Ja. Ja, en zeker als er dus die bepaalde gevoeligheid speelt en als het ook lastig of als het ook duidelijk wordt van oké, het zijn niet die andere pijlers en het blijft echt, het heeft echt te maken met die geslachtshormonen.
Dus leefstijlgeneeskunde oorzakelijk behandelen, Hashimoto, jodium, chronische stress, oestrogeendominantie. Dat zijn de vier grote groepen. Als je daarna kijkt en daarop werkt, dan ga je al heel ver zijn. Mm-hmm. Wat kan je dan uiteindelijk doen? Dan zijn we denk ik in het laatste stukje van de podcast aanbeland. Is zoveel mogelijk oorzakelijk behandelen. Dus die leefstijlaanpassingen of die correcties, de dingen die we vermeld hebben, zijn altijd belangrijk. Altijd. Want zodra je vaststelt dat je een trager werkende schildklier hebt, is die leefstijl echt belangrijk. Je moet echt proberen te vermijden dat je in die echte klinische hypothermie terechtkomt, want dan ga je niet anders kunnen dan schildkliersubstitutie nodig hebben. En dan is het heel moeilijk om het om te keren. Heel moeilijk. Dus je moet dat echt proberen te vermijden. Zeker als je een Hashimoto hebt. Vrouwen met een Hashimoto, die moeten echt doorgedreven aan die leefstijl werken. En dan kunnen ze dat netjes onder controle houden. Wat kan je nog doen? Wel, als je vegetariër bent, of je bent een veganist, jodium, denk ik dat je echt bijna zo moet gaan supplementeren, zelfs dat doe je geen urinetest. Vitamine B.
Ja.
Dus vitamine B12, vooral. Vitamine B12 zit alleen maar in producten van dierlijke oorsprong, in planten. Dus vegetarisch, veganisten hebben bijna allemaal ook een tekort aan vitamine B12. Nu, opletten met de referentiewaarden in de labo's.
Ja.
Dat zijn autostrades, zoals ik dat noem. Dus die gaan van 150 tot 900 of tot 1000. Als je daaronder zit, aan de onderste grens, ik zie er niet veel om te beginnen al, maar dan ben je anemisch. Dan moet dat een mega lastige anemie. Het
is zo ontzettend laag.
Ja, maar dat heeft niets te maken met een tekort aan vitamine B12, dat heel veel andere problemen kan veroorzaken in je lichaam. En daarvoor zou je eigenlijk een waarde moeten hebben van 400 of meer.
Ja, dat houdt ook aan.
Ja. En je ziet dus bij de vegetariërs, 90% van de vegetariërs, als het niet meer is, zit gewoon tussen die fameuze 150, 160 en die 400.
Hij is zo ontzettend vaak laag.
De meeste zitten 250, 270, 280. En wat zegt, niks aan de hand.
Ja.
Binnen de referentiewaarde, niks aan de hand. Ja, er is wel iets aan de hand. Ik moet echt B12 bijnemen. Ja. En echt wel genoeg. 1000 microgram. Dus dat is wat ik altijd zeg. 2000 is wel veel. Kan je ook doen, maar dan moet je maar 5 dagen slikken per week. Maar anders 1000 microgram.
Ja.
Dus vegetarisch, veganisten, gezonde schildklier, jodium 50 microgram, vitamine B12, 1000 microgram. En dan kan je nog 2 schildklierboosters bijgeven.
Ja.
Zink, selenium.
Ja.
Zink, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid elementaire zink is ongeveer 11 milligram. Dus, maar ik geef gemakkelijk 20 milligram zink. Dat is ook standaard dosering die ik eigenlijk geef. Voor selenium hetzelfde. Selenium is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 55 microgram per dag. 100 microgram. Dus mensen met een trager werkende schildklier, niet voor iedereen, mensen met een trager werkende schildklier, 20 milligram elementaire zink en 100 microgram selenium.
Ja. Hoe lang zou je dat doen?
Dat zou ik blijven doen. Dus blijven innemen. Tenzij dat je natuurlijk ziet dat je tegelijkertijd ook door leefstijlaanpassingen, bijvoorbeeld omdat je een pil veranderd hebt, of dat je chronische stress aangepakt hebt, en je hebt nog eens een controle gedaan op je schildklier, dat alles genormaliseerd is, dan mag je er
misschien. Ja, goed. Want het is ook wel iets dat je wil monitoren, toch?
Ja, zink en selenium zijn echt boosters die je kunnen helpen om een bepaalde fase te overbruggen. Daarvoor dienen ze de jodium en de B12. Dit is gekoppeld aan hoe dat jij eet.
Ja,
dat
ga
je
niet veranderen. Dat moet je blijven.
Dus dat is een groot verschil. En dan kom je in de laatste stap van de behandeling. Ja, dat is de schildkliersubstitutie. Hè. Dus dan ga je echt schildklierhormoon beginnen toedienen. Dus levothyroxine. Ga je dan toedienen? Ja, goed. Dat is dan de fase dat je echt medicamenteus behandelt.
Ja, dus dat wil je eigenlijk gewoon zo lang mogelijk uitstellen.
En dan wil je zo lang mogelijk. Wanneer gaan we beslissen om dat te doen? Wel, dat hangt af van jouw klachten. En dat hangt af van jouw TSH-waarde.
Ja.
Dus als jouw TSH-waarde boven de 10 is, hebben we het al gezegd, dan zal men zeggen, we gaan misschien toch wel starten met schildkliersubstitutie. Anders ga je er te veel last van hebben. En bij jongere mensen kan het al vanaf 7 miljoen per liter zijn.
Ja, en het is toch ook zo met die medicatie, dat je dat de kans groot is dat je alleen maar meer moet gaan slikken?
Ja, absoluut. Dus nog zelfs al slik je medicatie, en dat wordt door artsen veel te weinig aan hun patiënten meegegeven, men zegt gewoon, hier, voilà, we gaan de medicatie geven, en that's the end of the story. Nee, die leefstijlaanpassingen, ja. Of die chronische stress, kijken naar die oestrogeendominantie, kijken naar die nutritionele tekort, dat blijft belangrijk. Want als je dat niet doet, dan ga je inderdaad op termijn jouw probleem alleen maar erger maken. Ja. Het gebeurt niet altijd, maar het gebeurt zeker vaak. En dreig je van altijd een hogere dosis nodig te hebben. Dus met hinder een lage dosis, maar dan zie je 5 jaar later een hogere dosis. Ja. En ook een hogere dosis. En uiteindelijk zie je een vrouw die 175 microgram, 200 microgram mensen moet pakken om hun probleem te corrigeren. En nog eens, als jouw schildklierprobleem niet goed zit, zelfs onder medicatie, je cortisol zit niet goed en je slagshormonen zitten niet goed. Hè?
Dus alles gaat verschuiven. Dus je kan er vergif op innemen dat je gewoon echt ellendig voelt. Ja,
dus proberen van zoveel mogelijk te vermijden dat je in die medicatiefase zit. Laat de natuur zijn werk doen. De natuurlijke controle van je schildklier is altijd veel beter dan dat je van buitenaf door medicatie gaat.
Allemaal anders. Het is een pleister op de wond.
Ja, dat kan je niet zo fijn regelen als dat je het zelf kan doen.
Top. Fijn, duidelijk verhaal. Volgens mij wel, ja. Weet je, ik denk dat het vooral duidelijk is van, joh, ga echt verder kijken dan puur en alleen die bloedtesten die standaard gedaan worden. Of in ieder geval, ga die combinatie maken. Ga die rekensom even maken. Ja. Kijken waar je uitkomt. En dan dus ook aanvullend van, oké, wat is de oorzaak? Wat ligt eraan ten grondslag? Weet je, welke van die pijlers zijn het daadwerkelijk? Dus ik denk zeker als je met dit soort vage klachten rondloopt en een beetje van het kastje naar de muur wordt gestuurd, dat het echt heel erg goed is om bij die schildklier te gaan beginnen, ook denk ik hulp in te schakelen en te kijken van wat is het nou en waar ligt het aan te grondslag, en dan duidelijk met actiepunten aan de slag gaat.
Nee, absoluut, dat kan je daar 100% in. Mensen moeten het zelf een beetje doen, omdat ze niet altijd het juiste antwoord bij de arts gaan krijgen, omdat die niet
dus altijd echt wel even wat verder kijken
diep genoeg kijkt. Ja. Dus die zal wel zeggen dat je geen duidelijke hypothyroïdie hebt, maar die zegt niks over de subclinische hypothyroïdie. Moet je dan zelf doen. En dan moet je maar zelf ook maar een beetje op zoek gaan naar welke 4 factoren kan ik aanpassen in mijn leven of moet ik controleren om te zien of ik daar verbetering kan aanbrengen. Dan ben je al heel eind op weg.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.